Ik ken niemand die slaap zo serieus neemt als jij, Nidia.
Ik ben er extreem goed in.
En je hebt alle spulletjes. Het ultieme Emma-matras, zo'n heel goed slaapmasker, oordopjes, slaapspray.
I know, honey. Maar wat nog miste, was het perfecte kussen.
En die had ik. Van Emma.
Ja, ik kon natuurlijk niet achterblijven. En dus ben ik tegenwoordig de trotse bezitter van een Diamond Pillow.
En zij slaapt nu de diamonds van de hemel.
Wil jij ook het perfecte kussen? Tijdens de Ik Wil Hem weken op emma-sleep.nl krijg je bergen korting. En met code DAMNHONEY, aan elkaar geschreven, krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes en probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Dag knallers en sterretjes van ons. Welkom bij Damn Honey.
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Marilotte.
En ik ben Nidia en dit is aflevering 115. Het is de laatste aflevering van het jaar, mensen. En dus gaan we traditiegetrouw het jaar doornemen. Nou, dat doen we met iemand die al lang op onze wishlist stond. Ze is journalist, ze is auteur en ze is bovendien mede-eigenaar en hoofdredacteur van ons favoriete online en offline magazine One World. Het is Sada Noorhoezen. Hallo.
Hallo, welkom.
Hallo,
welkom.
Hallo.
Ja, jij ging lekker op vakantie.
Ik ging lekker op vakantie.
Je dacht, ik ga even bijkomen van 2022. En toen kwam de ziekte.
Toen kwam de ziekte, ja. Ik ben ziek geworden op vakantie. Dat is nooit zo'n hele leuke combinatie. Ik heb ook een leuke vakantie gehad, hoor, daar niet van.
De eerste drie dagen?
De eerste drie dagen waren goed. En toen heb ik twee dagen... Ik heb ongeveer twee dagen echt binnen gezeten. Nou moet ik zeggen dat ik niet op een hutje op de hei zat, maar in een luxe hotel.
Dus het was in principe als je dan ergens binnen
dan krijg je je ontbijt gewoon op je kamer geserveerd. Ja. Dus het is allemaal niet vreselijk. Ja. Maar ja, je wilt natuurlijk liever gewoon zorgeloos genieten van je vakantie.
Tuurlijk, ja.
Dus het is een beetje een
einde.
Maar ja. Het komt wel weer goed. Ja, ik heb vlak voor de vakantie dus ook voor het eerst COVID gekregen. Heel lang was de running gag op de redactie dat ik de enige was die maar staande bleef. Ja, ja. Terwijl ik tegelijkertijd ook een soort superspreader was. Want iedereen raakt mij altijd aan. Dus iedereen wil... Ja, mensen willen mij altijd knuffelen.
Oké. Okay. Ja, dat is dus iets wat je losmaakt in de mens.
Dat maak ik los in de mens, blijkbaar.
Ja.
Ik denk dat heel veel mensen die mij niet kennen dat niet achter mij zouden zoeken. Maar
het is echt zo, mensen. Echt wel, waar, ja. Mens.
Toen dacht ik nog van... Nou, en ik denk wel dat ik eigenlijk... Ik heb ook een theorie dat ik eigenlijk patient zero ben. Dat ik het eigenlijk heb gehad. Helemaal aan het begin toen nog niemand het wist.
Ja.
Oh,
ja.
En toen er ook nog geen testen waren. En toen ben ik heel ziek geweest.
Oh, ja.
Dus dat was begin 2020.
Ja.
Maar ja, je kon nergens heen. Je kon er niks mee doen.
Was wel al dat jij wel al wist dat COVID toen
het
al bestond.
Ja, maar het bestond toen in China.
Ja, precies.
Dus we hadden het hier nog niet echt.
Ik zag gisteren nog zo'n tweet van de RIVM. Dat iemand dan zo zei van... Hey, yo, die COVID moeten we daar niet eens op letten. In begin 2020. Ja, en RIVM zo... Hey, er is geen enkele reden om aan te nemen dat COVID in Nederland...
En toen ook had ik het dus.
Iemand geïnterviewd werd over van... Nee, dat is allemaal niet... we houden het in de gaten, maar dat is het dan ook wel.
Ja. Maar goed, toen had jij het dus.
Toen had ik het dus, was ik dus doodziek. En toen, maar ik kon nergens terecht. En toen... heb ik het 3 jaar lang niet gehad.
Ja.
En een paar weken geleden wel.
Daar was je dan.
Daar was ik opeens.
Maar het is toch ook wel echt overal nu. En we hebben nul maatregelen. Dus op zich is er bijna niet aan te ontkomen.
Nee. Dus zelfs ik niet immuun.
Ja. Nou, waarom ik het even zei. Je zei net voordat we de opname begonnen van... ik kan misschien een beetje warrig zijn. Dus dan weet de luisteraar dat maar gewoon. Ja. En dat is all fine.
Ja.
Ik dacht ook eventjes voor de mensen die onder een steen hebben gelegen... en die denken One World... favoriete magazine van de Damn Honeys. Ik heb er nog nooit van gehoord. Lijkt me sterk als je ons volgt. Maar goed, wat is One World?
Nou, One World is, zoals je het zelf hebt omschreven, heel goed een online en offline magazine. Wij verschijnen 4 keer per jaar op papier. Kwartaalblad, lekker dik. En we zijn dagelijks online. En wat ons kenmerkt is dat wij journalistiek voor rechtvaardigheid maken. Dus eigenlijk in alles wat wij doen is rechtvaardigheid een beetje de leidraad. In de zin van onze onderwerpkeuze, de mensen die we aan het woord laten, de mensen die we podium geven, ook de mensen die we geen podium geven. Mm-hmm. Dat doen we ook heel bewust.
Ja.
Ik heb een manifest geschreven ooit waarin vrij duidelijk wordt wat wij doen. En er staan dingen in als dat we bijvoorbeeld expliciet niet neutraal zijn, zoals heel veel media wel claimen
te zijn.
En dat die neutraliteit zit er niet in dat we onze mening verkondigen, maar dat we niet neutraal staan tegenover onrecht. Met andere woorden, als er onrecht te ontleden, onderzoeken of wat dan ook valt, dan gaan we dat doen. Wij zijn heel erg bezig met een machtsvraag, maar ook met onze eigen machtspositie. En zo zijn er meer dingen die wij anders doen dan andere, laten we zeggen, traditionele media.
Ja.
Dat wil niet zeggen dat wij geen traditionele media beoefenen. Maar wij stellen wel vragen bij de mores die in veel, in veel journalistieke praktijken leven.
Ja. En jullie, als jullie feedback krijgen van lezers, dan nemen jullie dat ook mee. Of tenminste, dat nemen jullie serieus.
Ja, zeker. Nemen we zeker serieus. Zeggen alle media dat natuurlijk, hè?
Ja.
Alle titels zullen zeggen, wij nemen onze lezers heel erg serieus. En dat is ook zo. Alleen er is een verschil tussen, zeg maar, een hoekje voor je lezers om ingezonde brieven te sturen. Dat zie je natuurlijk vaak in de krant. Of dan kan je daar even je gal kwijt. Maar wat wij vaak doen is dat we onze lezers ook meenemen in beslissingen die we nemen. Dus als wij zeggen van bijvoorbeeld een van de stukken die we vandaag weer herplaatst hebben in ons lijstje van 2022 stukken die je niet moet missen, is bijvoorbeeld een stuk over dat wij op een gegeven moment, wij omschreven onszelf als rechtvaardigheid is de paraplu waaronder wij opereren. Dan hebben we drie hoofdthema's, namelijk mensenrechten, identiteit en duurzaamheid. En dan hebben we gezegd op een gegeven moment, stoppen met het woord duurzaamheid. En de reden daarom is omdat wij dat eigenlijk te beperkt vinden voor wat wij proberen te onderzoeken. We willen veel meer richting klimaatrechtvaardigheid. Dat is een grotere paraplu waarbij duurzaamheid is een soort economie geworden. Dat is een economie van technologie en snufjes waarmee je de klimaatcrisis zou kunnen overwinnen.
Ja, dus dan met de elektrische auto en de vegaburger ga je de wereld redden. Dat is een beetje
precies,
mensen voorgeschoteld krijgen.
Ja, maar niet iedereen kan een Tesla betalen. En ook niet iedereen kan een vegaburger betalen. Dus hoe inclusief is dat?
Ja.
En hoe eerlijk is dat? En klimaatrechtvaardigheid gaat veel meer over de klimaatcrisis op een holistische manier aanpakken. En veel meer kijken naar andere aspecten die er ook bij spelen, namelijk seksisme, racisme, kolonialisme.
Ja.
Om ook de situatie van de klimaatcrisis goed te kunnen begrijpen en ontleden. Dus waar wij heel veel mee bezig zijn, is lezers niet alleen maar vertellen wat er mis is, maar ook naar de bron gaan, naar de oorsprong, naar hoe is dit zo gekomen.
Ja.
Als je dat wil ontleden, dan moet je veel omvattender werken. En dan moet je ook veel meer zaken niet isoleren van elkaar.
Ja.
Wat heel veel natuurlijk in, zeg maar, het nieuws gebeurt, waar ik jarenlang in gewerkt heb. Ik heb 15 jaar voor kranten gewerkt. Is dat het heel vaak wordt geïsoleerd van elkaar. Dus het is, er is een probleem met stikstof. Bijvoorbeeld, dan gaan we het hebben over boeren die boos zijn of politici die iets anders willen. Maar je komt niet echt tot de kern van hoe zijn we op dit punt gekomen. En dat is wel wat wij steeds proberen te doen.
Ja, dus ook meer de diepte in en niet voorbij de waan.
Ja.
Voorbij de waan van de dag.
Ja.
Dat en jullie bestaan 10 jaar dit jaar.
Ja.
Officieel vorig jaar 10 jaar.
Oh.
Ja, dat was
wat?
Ja, ja.
Nee, wij zijn niet on top of it.
Nee, dat geeft niet. Dat is ook niet zo raar. Want vorig jaar waren we officieel 10 jaar. Bestond waarom wat precies 10 jaar. Korte geschiedenisles, als jullie
daar
zin in hebben.
Ja, kom maar.
Ja, oké. Ik ben sinds 2018 hoofdredacteur van One World. Maar One World bestaat sinds 2011. En daarvoor was het is eigenlijk ontstaan uit een fusie van twee ontwikkelingsbladen. Dat is ook de achtergrond van One World. Dan zullen misschien heel veel jonge mensen zeggen, ontwikkelingsbladen? Wat is dat? Want dat is natuurlijk ook een beetje dood gegaan. De ontwikkelingssector, dat was een gigantische sector eigenlijk in Nederland. Ontwikkelingssamenwerking heette dat. Dat was dus ook een heel departement op buitenlandse zaken. Er waren ministers voor en dat soort dingen. Nou, dat is onder Rutte allemaal een beetje zo doodgebloed langzaam. Mm-hmm. Maar dat was een hele grote sector die eigenlijk voortkwam uit zendelingenwerk, missiewerk. Dus rijke landen of westerse landen gingen niet-westerse landen uit de armoede helpen.
Redden white saviorism
yeah. in practice. En, maar de, nou ja, daar waren ook media voor. Je had het blad van Oxfam Novib. Misschien kennen mensen dat nog.
Yeah.
Bestaat nog steeds. Dat heette Onze Wereld. Hoor je One World, Onze Wereld? En dan had je het blad, ja. En dan had je het blad, en dit is heel grappig, dat heette IS.
Okay.
Dat staat voor internationale samenwerking. Maar het werd gewoon afgekort tot IS,
yes.
voordat IS een ding was.
Ja, kon dat nog?
Ja, toen kon dat nog. Die twee zijn gaan fuseren, omdat ze eigenlijk elkaar aan het beconcurreren waren. Het sloeg eigenlijk nergens op. En het een was betaald, dat was Oxfam Novib. En het ander was volledig gesubsidieerd, en dat was IS.
Hmm.
Dat was allemaal kinderzinnen, bla bla. Want wij moeten, dat is een betaald blad en dat krijgt allemaal subsidie. En dat is oneerlijk. En op een gegeven moment was het van ja, maar er is sowieso niet zo heel veel ruimte in deze niche. Dus laten we maar samenwerken. Toen zijn die gefuseerd tot One World. En dat was toen ook nog onderdeel van een internationaal netwerk van ontwikkelingsclubs en media ook. En toen was dat dus eigenlijk het eerste land. En was heel groot. We hadden zo'n oplage van 110.000. Dat kun je bijna niet voorstellen.
Nee,
maar het was ook volledig gratis.
Oh ja.
Ja. Dus je kreeg het bijvoorbeeld bij je Oxfam donateurschap.
Ja. Oh ja.
Of je kreeg het. Het was ook een vakblad. Dus het was ook voor mensen die op het ministerie werkten. Of in al die nu zwaar verminderde. Maar toen was de ontwikkelingssector heel groot. Dus er waren heel veel organisaties. Die en heel veel personeel in dienst hadden. Nou, die wilden dat blad allemaal lezen, want het was het vakblad daarvoor. Toen in 2014 of 2015, toen bleek dat sowieso ontwikkelingssamenwerking ook vanuit het ministerie steeds minder aandacht zou krijgen. Dus het werd vervolgens op een gegeven moment het departement Hulp en Handel. Dat was toen onder Lilian Ploemen. Dat werd al veel meer een soort van, we moeten eigenlijk Nederlandse. Eigenlijk zijn Nederlandse ondernemers in bijvoorbeeld Kenia is eigenlijk ook ontwikkelingswerk. Dus het werd gewoon rebrand. Ja. Het werd gerebrand helemaal. Hè? Dus het werd dan van, ja, eigenlijk, want dat werkt, het levert werkgelegenheid. Dat is eigenlijk veel beter dan wat we deden met die hulp, weet je wel. Het is veel gelijkwaardiger. Wat natuurlijk een beetje bullshit is. Want uiteindelijk was het gewoon expansiedrift gesubsidieerd door de overheid.
Ja, precies.
Ja, daar waren dus allemaal de trucjes en dingetjes omheen. Er was ook heel lang nog een lang verhaal. Het was nog heel lang een soort ondergrens van het budget, van het nationale budget, dat naar ontwikkelingssamenwerking moest. Namelijk 0,8 of 0,7%. Ik geloof dat we daar al ondergedoken zijn. Dus zo is dat langzaam uitgevisseld. En toen werd ook de subsidie voor een blad als One World werd ook.
Was ook klaar.
Ja.
Dat kwam weer aan dat ging stoppen.
Ja.
Nou, en toen heeft One World ook de onderwerpen een beetje veranderd. Het veel meer gegaan ook over. Dat hebben mijn voorgangers eigenlijk al gedaan. Over onrechtvaardigheid hier. Niet alleen ver weg. Het was heel lang. Daar zijn problemen. En
hier
wij
niet,
moeten hier. Precies.
Ja.
Ja.
En hier, die kennen we wel.
Ja, precies. En daar is ongelijkheid. Ja. En hier niet. Nou, en zo hebben een aantal van mijn voorgangers. Bijvoorbeeld Lonneke van Genuchten. Maar ook die was de hoofdredacteur voor mij. Die heeft toen bijvoorbeeld jonge columnisten van kleur erbij gehaald hier. Het was ook best wel een wit blad. Weet je wel. Mm-hmm. Waar het toch ook best wel ging over witte welzijnswerkers in Den Vreemde. Weet je wel. Toen was dat alweer, kreeg al een andere koers. Er was aandacht voor racisme, voor kolonialisme, maar ook voor de ontwikkeling, de rare dingen die aan de hand waren in die sector zelf.
Ja.
Dus dat was al aan de hand. En toen wisten ze van, nou, die subsidie gaat echt helemaal stoppen. We willen nu echt een andere koers in, zoeken een nieuwe hoofdredacteur. En nou, toen kwam ik, toen verscheen ik en toen ging er natuurlijk best wel veel veranderen. Ook het uiterlijk, ik wilde veel meer urgentie. Ik wilde het veel meer een blad van nu maken. Het was leuk geweest als ik wat had meegenomen. Dan kan je het verschil zien. Het is echt,
oh ja.
Ja, het is echt vrij bizar. Maar dat stuk staat gewoon online. Dus naar aanleiding van 10 jaar One World hebben we die journey terug helemaal gemaakt. En laten zien hoe het ooit was. Nou, dan denk je wel van wow. Dat is
er
echt
zijn veel stappen gezet.
Heel veel stappen gezet.
Yeah.
En toen vervolgens, om het even helemaal rond te breien. je zei mede-eigenaar. Ik was natuurlijk gewoon in dienst bij One World. En op zich ging het journalistiek gezien eigenlijk elk jaar steeds beter. Ik steeds meer kreeg. Ik weet wanneer jullie met One World in aanraking zijn gekomen.
Ik denk begin Damn
Honey.
Dus wanneer was 2004 jaar geleden?
18 zijn. Nou, toen jij, ja, precies.
Ja.
Ja, toen jij begon.
Nou ja, we hebben toen best wel veel aandacht besteed aan gewoon online aanwezigheid. Ik had natuurlijk in het begin een stuk geschreven over koloniale taal. En dat had toen heel veel aandacht. Ja. En toen was het wel een soort van, oké, we zijn er, weet je wel. En we gaan ook echt nieuwe dingen doen. En dat kreeg heel veel aandacht vanuit het veld van de ontwikkelingssector. Want die vonden dat, maar die vonden het eigenlijk voornamelijk interessant. Dat ze dachten, ja, die voelden zich niet heel erg aangesproken.
Okay.
Het ging natuurlijk erg over onszelf. Het ging erg over wat voor koloniale taal bezigen wij nog en waar moeten we mee stoppen.
Ja.
En wat voor alternatieven gaan wij inzetten? En dat was leidde eigenlijk alleen maar tot interesse vanuit. Want daar, die worstelden daar ook mee van. Mm-hmm. We moeten een nieuwe richting op, maar weten niet hoe.
Ja.
Maar vanuit andere media was er heel erg zo van. Nou, mag je nou helemaal niet.
Wij mogen
meer
dat
zeggen.
Dan nu ook niet meer zeggen of zo. Zij zagen het als een soort lijst van.
Verbod.
Ja.
Ja, ja. En, ja, goed. De usual suspects, zoals geen stijl. Die taalpolitie-naties van One World. Of wat allemaal zijn.
Ja, je krijgt gewoon een boete hoor. Als je nu dat soort woorden gebruikt, dan kom jij gewoon boete uitschrijven, toch?
Zeker weten. Ja. Zo verdien ik mijn geld.
Precies.
Ja.
Anders daarom, geen inkomen. Daarvoor gaat ze naar dat luxe resort.
Ja, precies. Precies.
En dan gaat zij daar boetes uitschrijven.
Nou, en zo is dus de ontwikkeling een beetje. Gekomen en toen was, One World was toen zelfstandig inmiddels. Toen ik erbij kwam, was er ook geen subsidie meer. Dat vond ik zelf ook heel prettig, want ik had niet voor een titel willen werken die gesubsidieerd was door een overheidsorgaan.
Helemaal onafhankelijk.
Ja, helemaal onafhankelijk. 2020 was eigenlijk ons piekjaar wat betreft bereik en aandacht en abonnees ook eigenlijk. Er kwamen heel veel abonnees bij. Dat was het jaar van George Floyd.
Ja.
De zomer van George Floyd. Ineens kwamen mensen achter, oh, er is een blad dat altijd al over
racisme schreef. Ja.
Maar het was ook door corona. Mensen hadden heel erg honger naar informatie. En wij schreven daar ook anders over dan andere media. Veel meer gericht op de klimaatcrisis. Dus de combinatie, het dwarsverband tussen de klimaatcrisis en dit virus. En dat leidde tot heel veel aandacht. Maar financieel gezien zat het helemaal niet goed in elkaar. En toen stortte de boel in. Mm-hmm. Toen was het ineens van het bestuur had besloten, we stoppen met het magazine. We verschenen 10 keer per jaar. Wat ik eigenlijk altijd al te veel vond hoor. Mm-hmm. En we trekken de stekker uit het hele team. Iedereen wordt, alle contracten worden ontbonden, ook het mijne. En we gaan met een heel klein clubje met 3 mensen verder. En zelfs we gaan het overdragen aan een investeerder. Nou, toen ik dat hoorde, toen dacht ik, ben ik even die investeerder gaan uitzoeken. En toen dacht ik, nee.
Dit wordt hem niet.
Dit wordt hem niet. Dat gaan we niet doen. Want dat was iemand die helemaal geen affiniteit met ons had. En ik zag al eigenlijk wat we in 4 jaar hadden opgebouwd gewoon oplossen in het niet. En toen dacht ik, nee, dat moeten we niet doen. Toen zei ik, nou, dan, ik vind eigenlijk dat jullie gewoon wat de markt op moeten gooien. Ik vind dat jullie niet alleen de eerste beste die langskomt in zee moeten gaan. Ik had in eerste instantie, wilde ik het zelf helemaal niet doen hoor. Want ik dacht, ik heb wel rust nodig nu. En toen zei ik van, nou, volgens mij is het beter als jullie het gewoon aanbieden aan meerdere partijen. Of dat jullie in gesprek gaan met meerdere partijen die meer bij ons passen. Nou, dat is gebeurd. Dat leidde nergens toe. En toen zei ik, nou, dan wil ik graag ook meedingen om het over te nemen. Ik tegenover die investeerder.
En toen heb je het gekocht en je hebt gewonnen.
Lijkt me dus wel gekocht. Heel eng om dit te doen.
Ja.
Ja, maar ik dacht er eigenlijk helemaal niet over na.
Je hebt het gewoon gedaan.
Ja, ik dacht, ik heb toch, wat heb ik te verliezen? Ik heb niks te verliezen. Ik ben ontslagen.
Ja, dus precies.
Ik heb geen, ook, ja.
Ja, ik heb geen, of ontslagen, ik bedoel, ik heb geen contract meer. Niemand heeft een contract meer. En ik dacht van, ja, het ging mij er echt ook helemaal niet om mezelf hoor. Maar meer om de titel, dat die bestaat.
Ja.
En dat die blijft, dat de koers die we ingeslagen waren, dat die ook werkte. En dat mensen daar behoefte aan hadden. En dat als dat allemaal, ja, waarvoor hadden we het dan gedaan, weet je wel? Dus toen hebben we een businessplan moeten maken. Dus iemand met heel veel geld en ik.
Yes!
Maar dit is een goede les, want geld is het. Want jij zei, ik heb het niet gekocht.
Nee, met iemand.
Nee.
Niemand heeft het.
Niemand heeft het gekocht.
Heeft niemand het gekocht?
Nee, want het was een stichting. Dus het behoort tot niemand. Alleen, er waren natuurlijk wel bepaalde kosten die eraan kwamen.
Ja.
Die gedekt moesten worden. Die begrotingstekort was er. En Dat bleek te overzien. Dat kon, en manier, opeens dachten we, dat kunnen we uit de lopende kosten die komen. Als wij de abonnees weten te behouden, kunnen we dat gewoon betalen.
Ja. Maar zie ik het dan wel goed dat, laten we God verhoeden dat het gebeurt, maar stel het gaat fout, dan loop je wel financiële risico's ook niet.
Nee, want het is een. De stichting bestaat nog steeds. En dat is, de stichting is ook eigenlijk de eigenaar. Wij zijn de eigenaren van onze eigen BV, die alles wat is onder de stichting valt, exploiteert.
Ja.
Zo moet je het zien.
Dus nou, we zijn heel blij
dat jij zelf ook een cursus ondernemen moeten.
Ik wou net zeggen.
Maar heel fijn dat je die cursus genomen hebt. Ja. En dat je nu de koers verder kon zetten.
Ja,
zonder een creepy investeerder of whoever daar dan op de loer lag. Ik weet niet wat
verder,
er dan was
Hij was verder niet creepy hoor. Maar ik denk niet iemand die bij ons past. Of die onze koers begreep.
Ja, precies.
Of die iets begreep van wat ik had neergezet inhoudelijk. En dus toen vervolgens kwam John Oliveira erbij. Ik heb geen enkele zakelijke bone in mijn body. Nou, niet helemaal. Nee, dit is trouwens niet waar, dat moet ik niet zeggen. Maar ik heb er geen ervaring mee met bedrijven opzetten. En hij wel.
Ja.
En hij zei, hij zat in mijn redactieraad. En hij zei, ben je hier nou serieus over? Zei, ga je dat nou doen? Zei ik, ja, weet ik veel. Ja, ik denk het wel. Dus ik had verder gewoon... En toen zei hij, als je er echt serieus over bent, dan wil ik wel met je meedoen.
Vet.
En toen dacht ik, oké, nou komt het.
Hell yes. Ja.
Nou komt het wel goed. En dan samen...
Ja.
Zo is het gegaan.
Nou, heel blij mee.
Sorry voor deze ontzettend lange geschiedenisles die in de jaren 60
Ik denk heel goed.
Ja,
leuk.
Ook. En ook wel misschien inspirerend. Want een mens kan natuurlijk ook denken,
ja,
dit kan gewoon.
Ja, het kan namelijk echt gewoon.
Ja.
Dus, ik bedoel, het is wel anders natuurlijk als het echt een bedrijf is waar je, een miljoen voor moet neerleggen. Of een paar ton of weet ik veel wat. Zo was het ook weer niet. Maar dingen zijn soms wel
mogelijk.
Veel makkelijker mogelijk dan je denkt.
Ja, terwijl je dat dan niet weet en er nog nooit ingedoken bent. En dan opeens blijkt het zo te zijn dat het kan.
Ignorance is bliss sometimes.
Oh,
sometimes?
Ja, zeker. Ja. Laten we ook eventjes het jaar induiken. Mm-hmm. Het jaar 2022 waar we op terugblikken. En wat voor jaar was het voor jou persoonlijk?
Voor mij persoonlijk? Ik vind het, weet je, ik ben echt... Zo ongeveer de slechtste persoon in dit soort dingen. Want ik ben heel slecht in tijd. Ik ben best wel...
Van wat viel er nog in? Wat valt er buiten?
Ja, ik weet het nooit.
Ja.
Maar ik moet wel zeggen, als ik erop terug... Ik vond het niet een heel enerverend jaar.
Nee?
Nee. Nee, ik vond het niet... Ik vond het ook niet een slecht jaar. Ook niet.
Een zesje.
Ja, ik vond het
zes en een half misschien.
Zeven
wel. Ja, oké. Okay, behalve het einde met alle ziektes.
Jawel. Ja. Maar ik weet niet. Ik vond het een beetje saai of zo.
Saai, ja.
Ja, voor mezelf.
Media vlak niet.
Nee, media vlak niet. Maar het was wel op media vlak wel zo dat heel veel... moet je het zeggen? Grote dingen maar bleven voortslepen. Weet je wel?
Ja.
Hele jaar door die stikstofcrisis, die boeren.
Ja.
Hele jaar door... wat was er nog meer?
Vluchtelingenschandaal.
Nou, dat, en daar ook gewoon niet... Ik vond het heel onbevredigend allemaal.
Ja.
Dat vond ik het vooral. Ik vond het journalistiek gezien onbevredigend.
Ja.
Ik weet niet of jullie dat hadden.
Wij hebben zeker dit ook gehad in de podcast. Dat we op een gegeven moment zoiets hadden van... Ja, we blijven maar negatieve shit bespreken. Er zit... Wanneer komt er nou eens goed nieuws? Dat hebben wij wel op een gegeven moment gehad.
Ja, nou goed, over het algemeen is het meeste nieuws natuurlijk gewoon shit.
Kut.
Ja, dat is gewoon zo. Ja. Ik bedoel, goed nieuws is geen nieuws. Dat is helaas de... Ja, tenzij het heel erg afwijkt van de...
Nou, we hebben natuurlijk op abortusvlak in Nederland wel stappen gemaakt.
Ja.
Dus dat is dan heel erg demonie goed nieuws.
Ja, gebonden aan het abortusnieuws in Amerika, waar het allemaal weer... Dus ja, het is toch altijd weer een soort van treurie.
Ja,
ja, maar het ik denk dat het voor ons persoonlijk... we zijn dus nu 4 jaar met demonie bezig. Je leert gewoon steeds meer. En je wordt daardoor ook steeds kritischer en... het is soms moeilijk om de positiviteit dan nog, of de hoop of zo nog. Nou, de hoop niet zozeer, want ik denk dat we altijd wel denken dat het beter kan.
Maar we zijn ons wel bewust van soms dat beetje cynische toontje wat wij krijgen, omdat het dan weer zo is en weer Rutte dit.
Die gaat
weer
bijna heel sarcastisch en dat het eigenlijk niet om aan te horen is, kan ik me voorstellen.
En daar zijn wij ons wel heel bewust van de laatste tijd ook.
Krijgen jullie daar ook kritiek op van dat luisteraar?
Nou ja, leuk dat je het zegt. We kregen namelijk laatst zelfs een brief hierover. Waarvan we eigenlijk ook wel heel benieuwd zijn wat jij ervan vindt. Dus ik wil hem wel eventjes voorlezen.
Doe maar.
Komt-ie. Lieve dames, allereerst een hoop liefde voor de podcast die jullie maken en wat jullie hiermee betekend hebben voor het feminisme in Nederland. Ik luister nu een paar jaar naar de podcast en heb er een hoop van geleerd. Wel is me opgevallen dat er in de afgelopen periode iets is veranderd en dat is ook waarover ik jullie schrijf. Met name de afleveringen uit het eerste jaar heb ik als positief, inspirerend en empowering ervaren. Dankzij jullie durf ik in mijn eentje topless de zon op het strand. Dank hiervoor. Laat ik daarnaast benadrukken dat ik het grotendeels eens ben met de punten die jullie aandragen. Echter merk ik dat ik mij in toenemende mate stoor aan de steeds negatiever wordende benadering van personen, organisaties en bedrijven. Ook als iemand wel probeert het juiste te doen, maar dit naar jullie mening nog niet op precies de juiste manier doet, wordt diegene sterk bekritiseerd. Met deze benadering loop je het risico op een averechts effect. Namelijk dat mensen of bedrijven denken, het is toch nooit goed, dus dan doen we het maar niet meer. En dat is juist wat we niet willen, toch? Als psycholoog weet ik dat positieve bekrachtiging, beloning, complimenten, tot aanzienlijk meer positieve resultaten leidt dan negatieve bekrachtingen, straf, kritiek. Neem nou als voorbeeld Artsen zonder Grenzen, waar jullie laatst over vertelden. Een organisatie die niet altijd juist heeft gehandeld, maar nu actief probeert om dat wel te doen. Als je deze wat positiever benadert, in de zin van een en ander kan beter, maar ga vooral zo door, hier willen we meer van zien, is de kans een stuk groter dat andere bedrijven vergelijkbare verbeteringen doorvoeren. Ik merk dat de negatieve benadering de manier waarop ik jullie podcast beleef beïnvloedt. In het begin voelde ik me door jullie in mijn kracht gezet en gemotiveerd, maar ik merk dat ik me tegenwoordig na het beluisteren van de podcast steeds vaker pessimistisch en juist machtelozer voel. Alsof het zo slecht met de wereld gesteld is dat er toch niets aan te doen is. Ook bij mijn vriendinnen merk ik dat zij steeds minder vaak naar Damn Honey luisteren. En eigenlijk allemaal om dezelfde reden. Namelijk dat zij somber worden van de negativiteit. Begrijp me niet verkeerd. Ik weet dat er een hoop mis is in de wereld en waardeer het dat jullie actief proberen hier iets aan te doen. Ik denk simpelweg dat je meer bereikt met een meer positieve benadering en dat de podcast dan ook prettiger blijft om naar te luisteren. Tot slot nogmaals mijn dank voor wat jullie doen, maar ook voor allerlei andere minderheidsgroepen in
Nederland.
Ook voor allerlei andere minderheidsgroepen in Nederland. Ik hoop dat jullie mijn feedback als opbouwend beschouwen. Liefs.
Ja, ik moest dus wel lachen toen ik het onder ogen kwam. Want ja, we zijn ons daar bewust van. En ja, dat is niet altijd leuk om naar te luisteren. Maar we weten te veel. Ignorance is bliss. Ja. Het is net al gevallen, deze zin. Op het moment dat je in het eerste jaar van Damn Honey wisten wij echt niks, hè, over feminisme. We zijn hier een soort van ingerold per ongeluk eigenlijk.
Ja, en allemaal door eigen ervaringen. Van,
daar zijn we mee begonnen.
We zijn mee begonnen met, we worden nageroepen op straat, dit is kut. En we schrijven
een boekje over.
Vervelend, heel kut dat er een schoonheidsideaal is. Zeg maar gewoon die dingen.
Je had niet al een hele studie.
Nee joh, nul. En we vinden dat dus ook eigenlijk wel. Dat is denk ik ook een reden waarom veel mensen ingestapt zijn. Omdat we juist zo vanuit een nulpunt begonnen zijn. Ja. Maar ja, dan ga je dingen lezen. Je neemt een abonnementje op One World. En dan zeg maar, ja, je gaat gewoon de complexiteit van veel meer dingen zien. En dan ga je dus ook zien dat zo'n filmpje van Artsen zonder Grenzen, ja, het is positief. Want ik wil wel even benadrukken, dat was een Damn Honey Yes, heet dat. Dat is een rubriek in onze podcast. Uh-huh. Maar daar heb ik toen een soort spel van gemaakt van, is het een yes of is het een no? Want het was een yes, maar het was ook een, er zat ook een negatieve kant aan. Dus dat hebben we allebei benoemd. En ja, dat ga je gewoon steeds meer zien. Zijn de lonen bijvoorbeeld voor alle werknemers van Artsen zonder Grenzen gelijk getrokken? Of is het eerst even een film? Nee, precies.
Ja. Nee, dus ik vind, ik moet zelf zeggen, ik word zelf altijd een beetje geïrriteerd van dit soort berichten. Kijk, die krijgen wij natuurlijk ook. Hè?
Ja, dat zal wel.
Ja, zeker. En nu minder, omdat mensen er gewend aan zijn geraakt. Maar in het begin, toen ik natuurlijk net de boel had overgenomen, of niet overgenomen, maar toen ik de hoofdredacteur, toen moesten mensen enorm wennen aan totaal andere benadering, weet je wel. En ik vind ook, eerlijk gezegd, vind ik mensen verwarren kritisch zijn met negatief zijn.
Ja,
dat is echt een grote fout. En ik vind het ook heel erg Nederlands. Heel erg Nederlands. Dat alles altijd feel good moet zijn. Nee. Ten eerste, dus mensen moeten echt het onderscheid weten tussen. Dus kijk, er wordt ook heel vaak tegen mij gezegd, jij zou wel een kut leven hebben. Zo'n zuurpruim zal je wel zeggen. Get alive. Dus mensen denken dat omdat je het ziet, kijk, once you see it, you can't unsee it.
Ja.
Dat is het hele probleem. Dus als je het eenmaal ziet, dan verbaas je er ook niet over. Alleen, je wijst het aan.
Ja.
Hè? En het aanwijzen itself is voor heel veel mensen al heel erg een soort van... oh, wat negatief en wat onaardig.
Ja.
En wat, weet je wel. Terwijl ik denk van... en ook bovendien, Artsen zonder Grenzen is een wereldwijde organisatie. Die kunnen echt wel tegen een negatief of een kritische toon van damn honey.
Ja joh, die gaan dat ook helemaal niet horen waarschijnlijk.
Nee, precies, die horen dat niet eens. Dus,
nee.
Dus het hele idee van dat zij daar dan door dan ontmoedigd zouden raken en in zak en as zouden zijn. En denken, nou laat dan maar zitten, dan doen we nooit meer wat. Weet je, dat is gewoon bullshit. Dat slaat gewoon nergens op. Ja. Bedrijven al helemaal niet.
Nee, want die bedrijven, gaan voor geld.
Die bestaan om winst te maken.
Ja.
It's all they care about. En alles wat ze doen is daarop gericht. Dus ook als ze positieve campagnes of imago's... Dat is allemaal gericht op gewoon... Bijvoorbeeld hoor je nu mensen zeggen... Ja, maar je hebt tegenwoordig wel heel veel zwarte mensen in reclames. Dan denk ik, ja, dat is geen emancipatie. Dat is gewoon een afzetmarkt die ze links hebben laten liggen. Opeens denken ze, wait a minute,
nee,
je hebt ook geld.
Ja,
precies. Dat heeft niks emancipatoires. Het is ook helemaal niet bevorderlijk of zo. Het is gewoon geld uit je zakken kloppen. Dus ja, dat klinkt misschien cynisch, maar het is gewoon...
Het is niet leuk dat je dat nu zegt.
Nee,
dat
leuk,
vind
hè?
Ik ook heel niet leuk.
Gewoon rond de feestdagen. Ja, precies.
Ja, nee, maar en dan is het natuurlijk wel mogelijk om... en het positieve, want er zijn meer mensen van kleur... of meer zwarte mensen te zien op tv. En dus kan dat dan positief zijn.
Sure,
maar...
het kan normaliserend werken. Ja, zeg precies. Maar er kan iets normaliserend van uitgaan. Zo van, dat zijn ook mensen met gezinnen en een leven. En, hè, die
en mensen zien zichzelf terug.
Zien zichzelf terug, blablabla, representatie, helemaal prima. Maar in the end... het einddoel is gewoon
geld.
Van die mensen willen we ook graag geld hebben.
Ja.
Punt. Nou, en kijk, wat ik sterker nog, ik vind eigenlijk het helemaal niet goed wat Artsen zonder Grenzen heeft gedaan. Want je moet eerst je shit opruimen voordat je zwarte mensen gaat inzetten voor campagnes om jou weer donateurs op te leveren of wat dan ook. Terwijl je ze ondertussen binnen je bedrijf benadeelt.
Ja.
Bit Academy, take the stage, want het is sponsortijd.
Even heel goed opletten als jij zin hebt om het roer om te gooien in 2023. En nog meer opletten als je de ICT in wil, want Bit Academy biedt de beste ICT-opleiding van Nederland. En dat vanuit huis.
Ja, je kunt de opleidingen web developer of data engineer in je eigen tijd volgen. Bijvoorbeeld naast je studie of je werk. Je leert door te doen. En je kunt dus prima instappen als je verder helemaal geen ervaring hebt met websites bouwen of data engineer dingen.
Mm.
Dus wij zouden in principe dit kunnen doen, terwijl noem één data engineer ding. Lukt je niet, zie je? Nou ja.
Maar dat maakt dus niet uit.
Nee.
Nee, want ook wij kunnen gewoon meedoen met deze opleidingen.
Het kost 1000 euro, maar als werkend mens of werkzoekend mens kun je via Bit Academy heel makkelijk de stapsubsidie aanvragen die de overheid beschikbaar stelt. Die subsidie is precies 1000 euro. Nou, wat een toeval.
Ongelooflijk.
Dus dat betekent dat je de opleiding gratis en voor niets kunt volgen.
Op de site van Bit Academy staat uitgelegd hoe je de subsidie aanvraagt. En dan kun je daarna dus vers starten met een van de opleidingen van Bit Academy. En dat betekent leren op je eigen tempo en met 7 dagen in de week beschikbare hulp van coaches. En je begint vanaf de basis, dus volgend jaar om deze tijd schud jij allerhande data engineer dingen zo uit je mouw.
Ga naar www.bit-academy.nl om je aan te melden voor een opleiding of check de show notes van onze podcast voor een directe link. En ik denk dat dat laatste stuk van dat je ze binnen je bedrijf benadeelt, dat dus iets is wat mensen dan eigenlijk niet willen weten of niet weten. En dan denk je van, nou, maar zeg nou even dat het goed en leuk is, want het is toch goed en leuk.
Want iedereen, weet je wat het namelijk ook was? Het kwam op mijn timeline door een journalist, een freelance journalist, die veel in Afrikaanse landen werkt. En dat is iemand die volgens mij best kritisch is, althans niet onkritisch, laat het zo zeggen. En toen zei ik van, nou, maar kijk, dit rapport en dit en... Het klinkt leuk, maar intern gaat het nog helemaal niet goed daar. Toen antwoordde hij met... Ja, goed dat je het zegt. Ik zal er naar kijken. Toen zei ik, nee, ik vind dat je dat onder je tweet moet zetten. Ik denk dat je dat erbij moet zetten. Want het gaat natuurlijk uiteindelijk om... dat je alle informatie hebt.
Ja.
Dat je het volledige beeld hebt van zo'n organisatie. Of van een bedrijf. Het wil niet zeggen dat alles wat ze doen verschrikkelijk is. Artsen zonder Grenzen doet ook goede dingen.
Ja, precies.
Maar dit... is gewoon even dit behoeft context.
Ja. Je hebt gewoon het hele beeld nodig.
Dat is het. Ja. En heel veel mensen denken dat context en een kritische noot... dat negatief is. Maar het is juist positief. Want daarmee zeg je, wat jullie doen, oké. Okay, maar als je dat niet oplost, dan heeft het eigenlijk niet zoveel zin. Dus willen we echt tot een beter resultaat komen of tot iets rechtvaardigs, dan moet dit er ook bij.
Ja.
En ja, de meeste mensen willen dat inderdaad niet horen of niet de hele tijd horen. En wat ik ook heel vervelend vind, is dat mensen dat vervolgens op zichzelf betrekken.
Ja, maar dat is sowieso
daarmee.
Maar dat is sowieso met luisteraars. En ik doe dat zelf ook, hoor. Je luistert naar iets en je maakt er eigenlijk een volledig eigen verhaal van.
Ik heb dat helemaal niet.
Wij krijgen, heel goed dat jij dat dan niet
hoezo
hebt.
Hoezo heb je dat?
Nou ja, ik ga niet brieven sturen, laat ik dat erbij zeggen. Maar je hoort wel eens iets en dan denk je, maar dat zeg je nu niet. Of zeg maar dat je je eigen ding eroverheen legt. En daardoor soms dingen hoort die misschien niet gezegd worden. En dit hebben wij dus ook gemerkt.
Ja, naar aanleiding van de theatershow. Gestaan,
krijgen we een recensie. En daar staat dan in, dan zegt iemand, ik vond dat zo'n mooi moment dat dit en dit gebeurde. En dit gebeurde letterlijk niet. Dat heeft iemand dus zelf erin gezien of bedacht. Het is gewoon niet gebeurd.
Ja, als in, maar niet eens een soort interpretatie. Als in een letterlijke niet, handeling die beschreven werd die wij doen. Maar die we niet doen.
Ja, en laatst ook had ik ook weer, ik zal niet alle precies de voorbeelden geven, maar ook weer iemand die zei, ja, jullie zeiden dat en dat vind ik gewoon heel pijnlijk, want dit en dit. En wij, onze afleveringen, daar zijn transcripts van, dus ik kan redelijk makkelijk even terugkijken. Ik dacht, dat heb ik helemaal niet gezegd volgens mij, maar je gaat ook twijfelen.
Gehoord, ja.
Iemand heeft dat zelf erin gehoord.
Ja.
En ook nu met dit Artsen zonder Grenzen, ja, je kan het horen als alleen maar negatief. Maar ik heb ook de positieve kanten ervan benoemd. Van ja, het is ook kritisch naar jezelf zijn. En ja, je kan het ook als marketingstrategie. Zeg maar, de veelzijdigheid van zo'n filmpje is allemaal besproken.
Ja, ja. Precies. Want
daar kan je vervolgens dan zelf weer wat van vinden. Door te zeggen, ik vind dat je te positief of te negatief was. Maar in principe is het een redelijk,
afgewogen.
En mensen die horen er denk ik al snel hun eigen dingen in.
Nou, dat is het denk ik. Ja. Kijk, ik denk dat mensen denken, Arts zonder Grenzen was toch goed?
Was toch leuk?
Was toch toporganisatie?
Ja.
Die doen toch alles juist goed?
Ja.
Dan ga je op hun ook?
Op zo'n goed iets?
Ja, sorry hoor, maar dan komen we nergens meer.
Maar ergens is het toch ook gewoon, het is ook positief dat die kritiek wordt geuit, want blijkbaar vinden we het de moeite waard om dit te bespreken. En zie je genoeg potentie, ook voor Artsen zonder Grenzen, dat als ze dit al doen, dan is er misschien wel meer wat ze willen doen of meer hoe ze willen verbeteren en daarop reflecteren of zo.
Nou, komt op hetzelfde neer als wat je eerder zei over One World. Wij krijgen ook kritiek van onze lezers, want wij, die hebben helemaal, jullie dachten toch dat jullie alles op ons goed deden?
Ja, precies.
Ja, en wij krijgen extra, hoor.
Ja, dat is
als wij één woord, wat niet lekker valt, Dus hè, wij worden onder nog groter.
Ja, zeg maar, de Volkskrant die kan met alles soort van wegkomen. Precies. Maar One World moet alles goed doen. Want jullie claimen toch
dat we zo, dat wij zo. Ik ga het woord niet noemen, want ik ben klaar met dat woord.
Het I-woord?
Het W-woord.
Oh, het W-woord.
Wat is het I-woord?
Dat jullie inclusief.
Oh, nee. Dat
is inclusief. Jij bedoelt woke.
Ja, oh, het E-woord.
Het E-woord.
Het
woord dat ik weiger nog te gebruiken. Ik heb het sowieso nooit gebruikt.
Sorry, ja, ik dacht.
Ja, het W-woord. Ja. Het I-woord. Dat heb ik eigenlijk nooit gebezigd. Maar woke heb ik ook nooit gebezigd. Ik heb ook wel eens gezegd. Ja, het moet toch maar antwoord wel heel cryptisch.
Ja, dan gaan we, dan snappen mensen er niet meer van. We gaan gewoon beestje bij de naam.
Ja, maar goed. Dat heb ik ook nooit gebruikt. Maar ik heb ook volgens mij tijdsgeleden ook wel gezegd van. Alle mensen die worden beticht van woke zijn, dat zullen jullie zijn, dat zullen wij zijn, dat zullen wel meer mensen die gewoon gelijkwaardigheid eisen of rechtvaardigheid eisen voor iedereen. Die noemen zichzelf helemaal niet zo. Heb jij jezelf ooit zo genoemd? Gebruiken jullie het woord?
Nee, en die zeggen alleen misschien een ironische zin. Maar niet. Maar
is weer woke bezig.
Ik denk ook dat op het moment dat je daarvan zeg maar beticht wordt, dat je juist je ervan bewust bent hoeveel fouten je nog maakt. En hoeveel mensen hebben een idee.
Het is niet eens fouten. Het is meer van, weet je.
Je bent lerende, laat ik het
zo
zeggen.
Er is altijd ruimte voor verbetering.
Ja, en er is altijd iets waar jij niet over nadenkt.
Wat je mist. En dan stuurt iemand een mail en dan denk je,
Of je hebt gewoon een gesprek met iemand en je komt erachter van, dat was inderdaad misschien niet zo slim van mezelf. Of nu je het zo stelt.
Ja.
Ja, misschien had ik daar even wat langer bij stil moeten staan of zo. Maar er is een soort van, hoe moet je dat zeggen? Vandaag was er het nieuws over dat, geloof ik, SCP had gezegd dat, media of politiek moeten stoppen te zeggen dat alles zo gepolariseerd is. Terwijl er is dus onderzoek geweest. Volgens mij heeft het SCP vandaag het nieuws van.
Volgens mij, ja, het stond wel op NOS dat mensen niet meer polarisatie. Nou ja,
nou, de meeste. Dus het is heel grappig. Er zijn dus. Het sentiment onder de mensen die onderzocht zijn dan. Hè, dus er is een onderzoek geweest van het SCP. Is dat we ontzettend gepolariseerd zijn. Ik denk dat heel veel mensen helemaal niet weten wat het betekent. Dat ze gewoon een woord hebben gebruikt. Dat ze een woord gebruiken waarvan ze eigenlijk niet goed weten wat ze er zelf mee bedoelen of wat ermee bedoeld wordt. Nou, wat is het nieuws?
NOS, Nederlanders ergeren zich aan polarisatie, omringen zich vooral met gelijkgestemden. Dat is dan een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ja. Ik zal even een linkje in de show notes.
Ergeren zich daaraan en denken ook dat het allemaal heel erg is. Dus dat we allemaal lijnrecht tegenover elkaar staan. Dus dat er twee kampen zijn in Nederland. Maar het blijkt dus dat dat helemaal niet zo is. Dus de het is ook heel moeilijk om polarisatie te onderzoeken. Want je moet je allerlei stellingen tegenover elkaar stellen, denk ik, weet ik veel. Maar goed, SCP zelf zegt, dat is iets wat mensen voelen, maar het is niet waar. Het is niet dat het ook echt zo is. Het is wat mensen denken. Dus hetzelfde als dat er volgens mij eens in het 5 jaar, 10 jaar wordt er zo'n onderzoek naar veiligheid gedaan. De onveiligheid is toegenomen, klimaatheid is toegenomen.
Nee, mensen voelen zich onveilig.
Dat voelen mensen zich onveilig. Maar het is in feite afgenomen.
Ja. Ja.
Dus het is een heel groot verschil tussen wat mensen denken. Dus dat geldt ook voor dat hele woke. Van ja, je kan niks meer zeggen. En je moet overal op je tenen lopen. En je kan niet eens meer gewoon een les geven over weet ik veel. Nou ja. Dus we zitten allemaal in een soort keurslijf. Worden gedwongen door die woke...
Community. Door de woke beweging.
Ja, de woke beweging.
That's us.
Woke
ja,
precies, de woke politie. En we mogen niks meer. En het is totaal niet waar. Het is gewoon niet waar. Het is gewoon onzin. Yeah. Maar de campagne daarmee is heel effectief. Een van onze het best gelezen stuk waar mensen maar geen. Ik word er zelf een beetje moe van dat het heet het bovenaan meest. Al het hele jaar meest gelezen.
Over die woke.
Over woke. Dus ons stuk over woke. Over waarin we echt uitleggen wat is het nou? Wat zijn de misverstanden? Hoe wordt het misbruikt? Wat is ook. Maar we leggen ook de campagne eromheen uit. De haatcampagne rond woke. Hè?
Ja, het is natuurlijk heel strategisch.
Heel strategisch.
Slim om mensen weg te zetten. Ja.
We hebben natuurlijk Jasielkus, minister van Justitie, nog gehoord.
De grote vijand, toch?
Dat is de grote vijand voor de rechtsstaat.
Ja,
wel.
Ja.
Hè? Bedreigt ons. Ze trok het gelijk met rechtsextremisme. Dat is allemaal heel erg kwalijk. Ik bedoel, ik kan bijna niet vaak genoeg benadrukken hoe gevaarlijk dat is. Wat een bewindspersoon doet. En dan moet je dus weer terug naar, waar hebben we het eigenlijk over? We hebben het over niks. We hebben het over helemaal niks.
Ja. Ja. Sentiment.
Een sentiment, een gevoel. En daar bouwt deze minister op.
Ja.
Deze vrouw. Iemand vervolgens, die lezeres of de briefschrijver, die had het over vrouwen en andere minderheidsgroepen. Vrouwen zijn geen minderheidsgroep.
Nee, dat is zo.
We zijn misschien zelfs wel een meerderheidsgroep.
Ja, we zijn een meerderheidsgroep. Er zijn iets meer vrouwen.
Ja, dus dat als vaste luisteraar van Damn Honey had dat toch wel door moeten zuipelen, denk ik.
Nou, maar weet je wat ik ook vind in die brief? Maar dat er dan ergens. Soort... Ja, sorry, laat ik eerst jou afmaken.
Nou ja, goed. Die gebruikt dus een sentiment dat gebaseerd is op niks. En die gaat daar campagne op voeren. En die gaat zeggen dat is een gevaar voor jouw bestaan. Voor dit hele land eigenlijk. Ja, ik snap niet dat. Daar is wel weerwoord op gekomen, maar echt niet genoeg.
Nee.
En al helemaal niet vanuit andere. Vanuit media, vanuit columnisten, vanuit opiniemakers, maar ook vanuit andere politici.
Ja.
Waar de fuck zijn linkse politici die hier tegenin gaan.
Ja.
Want het lijkt een soort lachertje, maar dat is het niet. Want wat ze eigenlijk zegt is, vrouwen die voor hun rechten opkomen, de LHBTI plus community die voor hun rechten opkomt, mensen, vluchtelingen die voor hun rechten opkomen, migranten die voor hun rechten opkomen, zwarte mensen die voor hun rechten, die zijn allemaal even gevaarlijk als een of andere natie die de Duitse staat omver wil werpen.
Ja.
Sorry, maar.
Want je trekt alles gelijk aan elkaar.
Doe even normaal. In wat voor tijd zijn we beland?
Ja.
Dat we dat dus. Nou, dat is gewoon even het gebbetje van de week. En dan gaan we weer door.
Ja.
Ik vind dat heel kwalijk. Ik vind het echt heel kwalijk en heel gevaarlijk. En het is een patroon van de afgelopen 20 jaar. Die maar En het houdt niet op. Het gaat maar door. Het krijgt steeds een andere vorm. Het begon met Fortuin en vervolgens werd het Wilders en vervolgens werd het Baudet. En weet je, we krijgen steeds andere vormen ervan.
Ja, en het wordt extremer.
Veel extremer.
Ja, en ook veel meer dat het allemaal maar gewoon gezegd kan worden in de Tweede Kamer over... Ja. Over wat waren de woorden ook alweer die gebruikt zijn? Tribunalen en zo. Dat het allemaal uitgesproken kan worden.
Nou, is daar wel weerwoord op geweest. Maar het gaat altijd steeds om, zeg maar... Kijk, je tegen de FVD weren is makkelijker. Omdat ze toch een beetje als een soort, ja, rariteit, weet je wel, binnen dat... Maar de VVD is gewoon een keurige partij,
precies,
toch?
Ja.
Ik vind het wel niet, hoor. Ik vind het de VVD...
Nee, dat maar veel mensen vinden
veel
dat.
Mensen vinden, want getuige het feit, dat is gewoon de regeringspartij. Dus met andere woorden, heel veel Nederlanders stemmen op de VVD.
Ja, en ik bedoel, hij komt op de fiets met een appeltje natuurlijk.
Ja joh, hij heeft toch die appel? Is toch een hele leuke man?
Precies. Dus dat wordt als een soort beschaafde club gezien. Ja. Waar zeer onbeschaafde, gevaarlijke dingen uit voortkomen. En dat besef, ik vind dat dat echt veel te weinig is. En ook in de media. Ik vind dat in media... wat ik heel eng vind, is dat je de verrechtsing die je in de politiek hebt gezien... dat je die één op één kunt leggen met de verrechtsing in de media. En dat is echt... Dat besef is er te weinig, vind ik, in Nederland. Dat media meebewegen met de politiek... in plaats van die politiek bekritiseren.
Ja.
Dat is echt een analyse, vind ik, die nog veel te weinig wordt gemaakt in media zelf. Dus volgens mij was... Ik heb al een beetje van tevoren zitten piepen. En jullie zeiden van, wat kunnen andere media van jullie leren? Mm. Zelfreflectie.
Ja. Ja.
Kijk wat je doet. Kijk waar je naartoe gaat. Bestudeer je eigen koers. Wees van binnenuit, als journalisten, als mensen die daar werken... Kijk, dat zo'n moederbedrijf een bepaalde richting opgaat. Ik snap dat je daar niet helemaal controle op kunt hebben. Alhoewel je, vind ik, je bent niet het bezit van je bedrijf. Als jij bij een DPG-titel werkt, mm-hmm. die zijn freelancers uitknijpt, dan kun je daar tegen in opstand komen als iemand met een vast contract. Maar dat moet je wel willen.
Ja.
Moet je wel belangrijk vinden. Je moet wel begrijpen dat dat nut heeft. En dat je voor meer moet gaan dan je eigen hachie. Maar tegelijkertijd ook als je ziet dat jou, ik praat wel eens met journalisten natuurlijk. Ik kom uit die wereld. En die geven het toe. Maar ze doen er niks
tegen.
Ze
zien het wel degelijk. Het is niet het sluipt erin of zo.
Nou, maar... het sluipt er wel in. Want je bent met de waan van de dag bezig. Zeker bij snelle media. Je moet gewoon elke dag presteren. Elke dag produceren. En dan kan je soms niet stilstaan om te kijken vanuit het grotere plaatje. En wat je doet. Maar het valt niet te ontkennen. Ik had in mijn Volkskrant-interview gezegd... van, nou, op een gegeven moment heeft de Volkskrant besloten... om een onderdeel van het redactiestatuut, dacht ik, los te laten... wat ging over opkomen voor mensen in verdrukking. Dat is even de simpele omschrijving die ik eraan geef. Dat was onder Philip Remarque, dat is de vorige hoofdredacteur... voor Pieter Klok... En dat is gewoon geaccepteerd.
Dat dus er stond eerst in hun missie, zeg maar, opkomen voor groepen in de verdrukking.
Ja.
En nu staat dat er niet meer in.
Nee.
Dus dat is nu niet meer iets wat hun missie is en waar ze voor staan.
Nee.
En dat is gewoon, dat is het.
Nou, dat kan er over gestemd worden, geloof ik. En er is gewoon in meerderheid voor gestemd.
En waar zit dit hem in, denk je? Dat dit gaande is. Is dat toch gewoon geld? Zo van, we hebben het idee dat heel Nederland opschuift. Dus wij schuiven een beetje mee, want dan hebben we lekker veel lezers.
Dat denk ik wel, ja.
Want je wil niet in die wokehoek zitten, want ben je dus...
Nou, kijk, het is natuurlijk al heel lang geleden ingezet. Hè? Dus na de moord op Wim Fortuyn is een soort collectief trauma over de journalistiek heen gekomen. Zo van, we hebben te weinig geluisterd naar die mensen in de samenleving... die zich niet gehoord voelden.
Ja.
Dat klopt ook niet helemaal, want het was een soort van... ja. Het idee bestond dat media heel erg links waren. Dat is ook niet echt waar, hoor. Dat klopt niet. Maar dat idee bestaat.
Hoe lang ga je al mee in de...
20 plus jaar.
20 plus jaar zit je al in deze wereld.
Kijk, ik begon in de journalistiek rond die periode.
Oh ja. Dus je hebt het helemaal
meegekregen. Alsof je al die tijd in één straat hebt gewoond... en dat de hele tijd hebt zien veranderen. Een soort van de nieuwe mensen erin en nieuwe bewoners... en weet ik wat dat allemaal.
Ja.
Dus je hebt echt een soort... Ja. Jij hebt het echt bekeken. geobserveerd.
Ja, maar het verschil is natuurlijk ook dat ik natuurlijk een van de weinig mensen van kleur was op zo'n redactie.
Ja.
En ik de dingen natuurlijk ook heel anders zag.
Ja.
Dat ik dingen anders beleefde. Ik weet nog wel dat ik ooit een... dat is zo lang, dat schrijf ik dus al. Maar dus dat ik ooit... Ik weet niet of jullie dat nog weten, want jullie zijn een stuk jonger. Maar dat Rita Verdonk op een gegeven moment zich afsplitste van de VVD. En haar eigen partij begon. Tom, trots op Nederland. Weet jullie dat
ik
nog?
Weet
ja, met
wel.
Die video toch? Ja. Het water staat ons aan. Die video gaan we sowieso in de show notes zetten. Want wat een parel is
een
dat.
Een hilarische
Maar was dat ook het recht door zee?
Ja,
ja dat ja, was
niet
dat.
Links,
dat
niet links, niet rechts.
Ja, maar recht door zee. Dat was ik vergeten. Maar dat niet links, niet rechts, dat wist ik ook nog.
En toen was dat dus, dat was een nieuwe afsplitsing, zeg maar. Dat was toen, nu hebben we allemaal afsplitsingjes, hè, maar dat was toen nog best wel nieuw. En ze had die lijsttrekkersverkiezing verloren met tegen Mark Rutte. En Rutte werd de grote man van de VVD en zij ging haar eigen projectje beginnen. En toen heb ik nog ooit een ton. Toen ben ik op zoek gegaan naar de tonkiezer. En toen ben ik langs gegaan bij iemand in Beek en Donk. Dat weet ik nog heel goed, want dat was ik nog nooit geweest. Dat is bij Eindhoven in de buurt, geloof ik.
Mm-hmm.
En dat was een. En toen had je nog Hives. Toen
oh ja,
ik, want er was een Hives.
We gaan helemaal back in de tijd.
Ja, want er was een Hives groep van Ton.
Tuurlijk, dat had je toen.
Ja. Zo kon ik ze vinden. Anders had ik ze. En toen ben ik bij hem, belde ik aan. En kijk, aan de telefoon hoor je natuurlijk aan mij niet per se dat ik niet wit ben.
Ja.
Niet per se dat mensen die niet wit zijn een bepaald accent hebben. Maar ik spreek ABN, dus hij dacht waarschijnlijk dat ik wit was.
Ja, komt een witte, sowieso journalist. Journalist, zal wel wit iemand zijn,
vrouw, dus zal wel een witte vrouw zijn. En toen stond ik voor zijn deur. En toen dacht hij,
wat krijgen we nou?
En, maar dat was een heel interessant gesprek. En het was iemand die, die had eigenlijk helemaal geen enkele... helemaal geen moeite hoor, met mijn buitenlanders, maar... Ja,
maar
dan moet je gewoon aanpassen, hè? Ja. Want je niet aanpast, dan... Nou, en dat was eigenlijk een heel aardige man. Maar hij had mankeerde van alles, lichamelijk. Had allemaal klachten en zo. En dat gaf hij eigenlijk allemaal de schuld aan de wereld, min of meer, zeg maar. Mm. En buitenlanders hadden daar ook een rol in, vond hij. En zoals hij het omschreef. Want ik zei de hele tijd van, nou, maar meneer, die mensen wonen gewoon hier. Hè? Dat zijn geen buitenlanders. Ja, je weet wat ik bedoel. En dus ik ben ook wel bij dat soort mensen over de vloer geweest en zo. En gezien hoe zij, zeg maar, ook eigenlijk gemanipuleerd worden, hè, door politici om te denken dat waar zij mee zitten, dat waar daar de oorzaken van liggen.
Ja.
En het zijn vaak mensen die het ook, zeg maar, die het zelf ook niet weten. Weet je
en die het plaatje misschien ook niet overzien van wie zorgt ervoor dat ik geen geld meer krijg, ondanks dat ik ziek thuis zit.
Wie zit er nou eigenlijk echt achter?
Ja, precies.
En ze kijken dus niet naar de mensen die het voor het zeggen hebben, die gewoon de regering zijn en die dus beslissingen nemen en die mensen tegen elkaar uitspelen, zoals nu dus ook gebeurt door de VVD tussen... mensen die een woning zoeken en status houden.
Ja, precies.
Dat soort bullshit.
Nu echt gisteren nog, toch? Hugo de Jonge weer in een of ander interview.
Wat heeft hij gezegd?
We moeten stoppen.
Zoiets van de migranten die nemen ons huis in, zeg maar. Even heel kort.
Ja, zo van het is belangrijk dat we de asielstroom stoppen, want woningen.
En we hebben er al over geschreven. Kan je ook op Bornwald lezen. Dat
grip krijgen op migratie om woningtekort op te lossen.
Ja, precies.
Dat heeft hij gezegd.
Dat is nu het nieuwe verhaal. Ook dat was ook het verhaal na die hele dwangwet. Hè. Dus wat ze dan dwangwet noemen, het heet gewoon spreidingswet. Dan was de deal eigenlijk is het compromis dat eruit is gerold, is dat vervolgens gezinshereniging mogen worden tegengehouden. Dat is nu door de rechter gedwarsboomd. Daar gaat het kabinet weer tegenin in beroep. En daar geven ze ook heel veel geld aan uit. Terwijl ze weten dat ze dat niet gaan winnen. Want dat was van tevoren al gedoemd te mislukken. Want
het is een schending van een verdrag, toch?
Precies. Ja. Precies. Dus dat mag gewoon niet.
Nee.
Punt. Ja. Daar geven ze allemaal geld aan uit. Wat ze ook kunnen uitgeven aan mensen die nu in nood zijn, bijvoorbeeld.
Ja.
De hele retoriek over de asielstroom, die nergens op slaat. Want we leven helemaal niet in een tijd van extreme aantallen asielzoekers. Dat heeft elke expert al gezegd en bewezen en gezegd, het is gewoon niet waar. 2015 was het veel hoger, toen op het hoogtepunt van de Syrië-oorlog.
Ja.
is veel hoger.
Er zijn
konden we gewoon managen.
Grafiekjes van waar je kan zien dat in 2015 zo'n piek.
Grafiekjes maken dan dus niet meer uit.
Nee, hè? Want dan is het gewoon, nee, en dat nu is dus nemen wat ze mij... onze huizen in en onze banen. En
dat is voor, als je het hebt over pessimistisch of over, dat is wat mij wel pessimistisch maakt. Namelijk dat feiten blijkbaar echt niet meer zo belangrijk zijn.
Nee.
En dat is heel heftig, vind ik.
Maar hoe wat in hemelsnaam kunnen we daar tegen
doen? Sorry dat ik
je
zo deprimeer.
Nee, sorry voor de luisteraar die brief schreef. Die zit
sorry alvast.
Ja. Alweer uitgezet. Nee, maar als hoofdredacteur van One World, wat is het antidote
door,
of zo? Of wat?
Door. We gaan gewoon stug door met
feiten.
Met feiten weerleggen. We hebben een videoreeks gemaakt over hardnekkige misverstanden, zoals bijvoorbeeld opvang in de regio. Dat is ook zo'n kreet die constant terugkomt. De regio vangt alles al op.
Ja.
De regio kan niet meer. De regio is vol, is op, is arm, is leeg. Er is geen geld. Wat willen jullie nog van de regio? Hoeveel procent? Het is 72% van alle vluchtelingen wereldwijd wordt in de regio opgevangen.
Ja.
Nu al.
Ja.
En het was veel hoger voorheen. En dat is alleen nog maar vluchtelingen over de grens. Intern, je hebt ook nog IDP's, hè, internally displaced people. Dat zijn mensen die intern ontheemd raken door bijvoorbeeld een klimaatramp, door conflict. Vaak is het een combinatie daarvan. Binnenkort krijgen we daar ook een mooie productie van die we online met bewegende kaarten en zo gaan laten zien. Is nog veel meer. Dat is 86% of zoiets. Nog
dat zijn mensen die binnen het land waar ze wonen, ergens anders moeten gaan wonen.
Want de meeste mensen komen helemaal niet. Dat is ook zo'n idee. Hè? Dat alles komt. We kunnen niet de hele wereld opvangen. Dat doen we ook totaal niet.
Nee.
Echt totaal niet.
Nee.
Wat er in Europa belandt is echt een druppel.
Ja.
Als mensen zouden weten hoeveel mensen er wereldwijd op de vlucht zijn. Door conflict, klimaat of een combinatie daarvan. Of het een heeft het ander aangejaagd. Of voedselonzekerheid of wat dan ook. Zou je kapot schamen over wat er hier wordt, over hoeveel mensen er worden opgevangen in het rijke Europa. En sterker nog, dan heeft de fucking CDA en zogenaamd barmhartig christelijke partij, die heeft het over nog meer dicht timmeren. Europa is al ramdicht.
Ja. Daar kom je bijna
open
niet
open grenzen? Er zijn helemaal geen... Welke open grenzen? Ja. Europa is een fort.
Ja. Nou ja, de grenzen zijn open
elke dag
voor
dood.
Ons. Wij kunnen overal heen.
Juist.
Maar andersom kunnen er maar weinig mensen in.
Maar ik vind gewoon het feit dat politici dat soort bullshit kunnen uitkramen.
Ja. En maar
dat
blijven
dat niet
kunnen
elke
zeggen
dag,
ook.
Ja, maar dat er niet elke dag op worden dat het niet elke dag door media wordt weerlegd. Kijk, je kan wel zeggen, die Pipo van de CDA zegt dit, maar de waarheid is dit.
Precies.
Maar
precies. Dat
wordt er niet steeds consequent bijgezet, waardoor mensen ook altijd verkeerde informatie krijgen. Natuurlijk, als jij denkt dat alles de schuld van een ander is, kan je er lekker in hangen. Ja, inderdaad, die open grenzen. Zij kunnen lekker hierheen en dan wordt hun huis gemeubileerd en dan krijgen ze nog geld toe ook. En weet je, dus het bestaat een heel raar idee over mensen die hier gewoon binnen kunnen wandelen.
Ja, en alles krijgen.
Terwijl ze elke dag mensen doodgaan.
Ja.
Elke dag nog. Op zee, in de Sahara. Door grenswachten worden neergeknald. Door weet ik veel wat. Het is echt een misdaad.
Ja.
Het is echt een misdaad wat Europa doet. En dat mensen die wij met z'n allen hun salaris betalen om ons te vertegenwoordigen, leugens verkondigen. Elke dag weer. En dat niemand zegt,
wacht even,
hou je bek eens.
Ja.
Weet je wel?
Ja.
Dat de mensen met hoorders, met die microfoon microfoons om die mensen heen drommen, niet gewoon zeggen, waarom lul je de hele dag onzin? Dat kunnen ze wel tegen Guido van Meijeren. Snap je wat ik bedoel?
Ja,
is ophef. Dat is interessant. Dat leidt tot... Weet je, en dan lijkt het opeens alsof we wat doen als mediacollectief. Maar dat is helemaal niet zo. Weet je wel? Al die andere zogenaamd keurige partijen, die lopen de hele dag onzin te verkondigen. De hele dag leugens te verkondigen. Ten koste van mensen. En niemand die ze daar constant op aanspreekt.
Nee.
We lullen gewoon met ze mee. Ja, ik vind dat echt onacceptabel.
Dit is een heel negatief verhaal.
Nee, dit is een kritisch verhaal.
Ja, precies. Maar hoe houd jij een soort van hoop daarin, of soort van positieve kracht om verder te gaan of zo. Want ja, dat is.
Ja, ik weet het niet.
Want je blijft wel stug.
Ik kan niet anders. Nee, ja, ik kan niet anders. Dat moet ik dan doen. Moet ik dan met hem meelullen? Nee.
Nee. Nooit meer het nieuws lezen en volledig afsluiten van alles.
Nou, ik lees dus ook niet zoveel nieuws.
Ja, vroeg ik me af, ben jij on top of the news?
Nee, helemaal niet. Nou ja. Ja, ik bedoel, maar ik ben geen nieuwsjunk, totaal niet. Nee. Ik ben echt geen, nooit geweest. Het is ook heel raar dat ik heel lang bij kranten heb gewerkt. Ik heb 15 jaar hard nieuws gedaan, terwijl ik eigenlijk helemaal niet van nieuws hou, eigenlijk.
Gewoon inge.
Maar ik heb het altijd, ik ben altijd wel een beetje van dingen naar je hand zetten, weet je wel. Van dit is het nieuws, maar dit is nieuw. Dit is nieuw, dit ga ik doen. Zeg maar, dus ik doe gewoon eigenlijk altijd wat anders.
Ja.
Dat heb ik altijd, dat heb ik denk ik ook altijd gedaan. En ik heb ook altijd wel, kijk, ik ben heel lang Afrika-redacteur geweest. Nou, nobody gives a shit about Afrika, dus ja, ik kon gewoon mijn gang gaan eigenlijk. niet dat ik onzin maar
nee, ik snap, maar je kon wel, zelf kiezen. Je kon je eigen invalshoek en je eigen onderwerpen.
Ja, dus ik kon veel meer zeggen van ja, het was niemand die zei van nou, we moeten nu een stuk over. Dat nee.
Nog steeds is dat echt.
Als je kijkt naar gisteren zat ik het jaaroverzicht toevallig te kijken, omdat ik dacht, wat de fuck is ook allemaal gebeurd dit jaar. En toen dacht ik, jezus, er is niet één ding over een Afrikaans land.
Wordt dan genoemd? Nee.
Nee, het ging heel even 3 seconden over de overstroming in Pakistan. Mm-hmm. Wat natuurlijk op zichzelf al vrij bizar is. Maar verder was het allemaal navelstaren. Het was allemaal
Oekraïne,
boeren, stikstof. Ja. Oekraïne. En dan vooral ook wat wij allemaal voor Oekraïne gedaan hebben.
Oh ja. Ja.
En het ging over de boeren. Het ging over The Voice. Over.
Dat is ook dit jaar.
Ja.
Dat is ook dit jaar. Ja. Wat is er allemaal? Het was heel veel.
Maar niet
veel
de verontschuldigingen over.
Het... Jawel, ook wel op het. Ik heb niet helemaal afgekeken. Het ging ook over Indonesië. Maar dat was ook heel kort hoor. Die bedoelt excuses voor het nijverleden. Ja, het zal het wel kort over gegaan zijn. Maar ook dat vond ik allemaal zeer onbevredigende verslagen, berichtgeving de afgelopen tijd. Er was niemand die ging uitzoeken wat de fuck er met die 19 december was. Waarom 19 december? Wat is er die dag? Ik denk dan, mijn wantrouwende inborst, ik denk dan van...
Dat betekent iets.
Dat is iets juridisch.
Ja. We gaan het nog eventjes. Het moet waarschijnlijk dan nog in 2022 of zo.
Zoiets. Van dat het dan verjaart of whatever.
Ja.
Ja, ik denk dan meteen van dat moet een onderzoek op losgelaten worden.
En is dat dan iets wat je bijvoorbeeld met One World zou doen? Wat je dan zou aanzwengelen volgend jaar of zo? Of niet?
Nee. Dat kan. Maar we gaan volgend jaar wel veel meer onderzoeksjournalistiek doen. Maar wat ik veel interessanter vind eigenlijk is. Kijk, ik vind die excuses... Het is niet mijn geschiedenis. Hè? Ik kom niet uit de koloniën. Ik heb geen koloniale band met Nederland. Dus het is niet aan mij om te zeggen wat belangrijk is of niet in dit onderwerp. Er zullen mensen zijn die het gewaardeerd hebben. Ik ken ook heel veel mensen uit mijn omgeving die zeggen van een bullshit stunt was dit. Sloeg nergens op, respectloos. Ik zit persoonlijk in dat kamp. Maar het is niet aan mij. Het is niet mijn verhaal.
Nee.
Het is niet mijn, maar wat ik interessanter vind als journalist... is, excuses, ja, weet je, het is wat mij betreft is het symboliek. Ik vind het veel belangrijker, wat gaat er aan herstel gebeuren? En hoe kan herstel eruit zien? Heel veel mensen in Nederland denken dat alle Surinamers een zak met geld krijgen of zo. Dat is natuurlijk onzin, dat is niet zo. Heel veel mensen die, ja, voor mijn belastingcenten en weet ik wat.
Maar
en,
wat dan? Niks.
Nee.
Vooralsnog.
Nou, er is helemaal niks, er is helemaal geen geld, maar dat is volgens mij ook dat is een hele simplistische kijk op herstelbetalingen. Eigenlijk een betere term is herstelrecht, eigenlijk, hè? Reparatory justice. Dat is een veel holistischere benadering van herstel. Je kunt denken aan dingen als bijvoorbeeld middelen, hè? Dus niet zozeer geld, maar. Maar middelen om je te ontplooien. Kijk, bijvoorbeeld de gemeente Utrecht. Ik geloof dat het nu ook landelijk is. Mag je dan je naam veranderen?
Oh ja,
dus dat je bijvoorbeeld gratis je naam mag veranderen. Zit ook nog in het symbolische wat mij betreft. Als het gaat om herstel. Gaat het om de achterstand die mensen hebben opgedrongen gekregen. Hè? Door deze historische ongelijkheid. Hoe ga je die inhalen? Hoe ga je die recht trekken? Hoe ga je zorgen dat mensen...
Daadwerkelijk gelijke kansen hebben.
Gelijke kansen hebben, maar ook gelijke startkansen. Daar gaat het om.
Ja.
Want je kan wel zeggen, nou, allemaal gelijk kans in Nederland, gezellig. Maar is gewoon niet waar, hè? Ja, want kijk, ik kan dezelfde opleiding hebben als jij of jij. En ik kom ergens en ze denken, ja, komen allemaal voordelen in hun hoofd. Van oké. Moeilijk, riskant, doe maar niet.
Ja.
Hè?
Ja.
Dat zijn gelijke kansen. Het gaat om startkansen. Het gaat om, je had bijvoorbeeld in de VS, dat is allemaal super lang geleden, na de afschaffing van slavernij, voor die acres en een mule, dan kregen mensen een stuk land. En dan kon je daar je leven opnieuw beginnen voor jezelf. Hè? Dat is ook niet zaligmakend hoor. Ik bedoel, er zijn geloof ik ook allemaal dingen misgaan. Maar los daarvan, zoiets heeft nooit plaatsgevonden in Nederland. Hè? Dus dat je zegt van, oké, wij hebben deze gigantische economische voorsprong, deze gigantische academische voorsprong, op allerlei vlakken. Hoe gaan we dat inhalen? Hoe gaan we dat recht trekken? Hoe gaan we zorgen dat mensen die startkansen, dat die anders zijn? Dat is volgens mij op heel veel manieren in te vullen. Ik weet ook niet wat het allemaal is. Er zijn ook experimenten in het buitenland waar het al gebeurt. Maar daar gaat het hier niet over. Hier gaat het over welke dag en de bellen en wat je dan gaat zeggen en excuses. Ik vind het allemaal onbevredigend.
Ja, 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 ja.
Ja. Ik vind de diepgang ontbreekt in de benadering van dit soort grote onderwerpen. En ook de kennis. Want ik denk dat als je nu tegen een gemiddelde journalist zou zeggen, weet je wat reparatory justice is?
Geen idee. Ja.
Nee,
weet ik niet. Nooit in verdiept. Het zullen een paar zijn. Maar de meeste ze blijven gewoon hangen bij excuses.
Ja.
Laten we het wel of niet zeggen. En welke dag? Nou, daar zijn we weken mee doodgegooid, ja. Ik vind het een beetje een bijzaak.
Een soort ruis eigenlijk van waar het veel echt ruis, om gaat.
Veel ruis. Ja. En dat probeer ik zeg maar met warmte wel weg te nemen. Die ruis. Dus het gedoe eromheen. Weet je, terug naar de kern van wat is nou belangrijk om het over te hebben.
Ja.
Zodat we in de richting die rechtvaardigheid kunnen.
En dat geldt niet alleen voor de excuses natuurlijk, maar dat gaat over alles.
Alles.
Ja.
Het gaat over seksisme, het gaat over racisme, het gaat over klimaatcrisis.
Ja. En dus ook als je het hebt over de shite met de boeren, zeg maar. Waar leidt het allemaal op terug? Hoe zijn we hier gekomen op dit punt?
Ja.
En wat gaan we er dan aan doen in plaats van nu deze impasse of zo waar je dan bent?
Ja, dat wil ik natuurlijk niet zeggen dat het allemaal ruk is. Hè? Ik bedoel, er zijn ook echt wel goede titels die daar wel tot de kern proberen te komen. De laatste jaren hebben we over positiviteit gesproken. We hebben natuurlijk veel nieuwe titels erbij gekregen, zoals Follow the Money.
Ja.
Onafhankelijke titels, hè?
Ja.
Jullie bestaan. Je hebt veel kleinere titels.
Lilith Mac.
Je hebt Alien Mac. Dat zijn
Alien.
Allemaal vrouweninitiatieven die gaande zijn. En die dingen doen. Maar het punt is wel dat het is soms wel vechten tegen de bierkaai. Omdat je natuurlijk qua impact nooit dat kan bereiken wat een titel die
gewoon gevestigd is.
En die ook een bereik heeft van miljoenen.
Miljoenen.
Telegraaf.
Ja,
grootste krant van Nederland, toch?
Nog steeds, geloof ik.
Ja, volgens mij wel.
Of
ja,
is het AD inmiddels.
Ja,
met al die
Ja, precies. Oké. Laten we even naar persoonlijk vlak gaan. Als je het leuk vindt. Is er iets waar je trots op bent, 2022? Dat je denkt, nou, I did that. Ik ga even het raam ondertussen dicht doen.
Ja, maar het wordt wel een beetje koud in. Waar ik trots op ben? Nou, ik ben trots op de magazines die wij gemaakt hebben dit jaar. Ik denk dat we steeds meer... Maar dat is werk, hè? Dat is niet privé.
Maar mag ook. Want soms loopt werk en privé ook gewoon helemaal door elkaar
heen. Ja, het loopt wel een beetje door elkaar heen bij mij. Over dat wij het steeds meer onze draai aan het vinden zijn. Ook inhoudelijk, maar ook artistiek. Dus dat ik ben echt blij met hoe wij eruit zien. Ik ben echt wel trots op wat we ook wat we visueel maken. En ook met de mensen met wie we werken. Hele getalenteerde jonge mensen die niet overal een podium krijgen, maar hartstikke schitteren bij ons. Fotografen, illustratoren. Ik ben trots op dat we mensen soms hun eerste podium kunnen geven. En dat het nog mooi wordt ook. Ik ben trots op dat we meer met video's aan gaan doen dit jaar. Dat lukt.
Ja.
We willen ook meer die kant op. Ook omdat ja, hoe je het ook bent of keert, de ontlezing is een probleem.
Ja. Ja.
Het is een issue en kan ik wel heel hard tegen zijn, maar het is nou helemaal wat het is.
Het is gaande.
En je wilt toch,
ja, ja, je wilt toch bepaalde mensen ook niet missen en die informatie delen. Op persoonlijk vlak heb ik veel meer nee leren zeggen.
Dat is altijd, yes. Ja. Dat is een goeie. Daar
ben ik al wel al een paar jaar mee bezig, maar ik heb het wel tot een soort kunst verheven.
Heel goed.
Dus meer tijd voor mezelf. Waar het kon. Me niet schuldig voelen over niet werken. En me ook meer gaan gedragen als ondernemer. Dat was heel moeilijk voor mij, want ik was natuurlijk 20 jaar lang in dienst.
Ja.
En opeens ben je van jezelf. Dit is misschien niet helemaal helder, maar John en ik hebben onszelf niet in dienst genomen. We zijn freelancer geworden en ons personeel in dienst genomen. Dus wij doen het eigenlijk andersom.
Ja.
Veel anderen. Dus ik ben eigenlijk een freelance hoofdredacteur. En we besloten van, nee, ik vind het belangrijker dat we de mensen die het allemaal moeten maken, ik maak ook hoor, daar niet van, maar dat die een vast contract hebben. Mm. Dus ik moest best wel wennen aan, oké, ik ben nu van mezelf. In het begin gedroeg ik nog heel erg als een werknemer. En toen zei John bijvoorbeeld af en toe van, waarom ga je niet gewoon weg? Waarom ben je er nog?
Weet je zelf gewoon uit.
Ja, dan moest ik heel erg
gaan. Je uren in te zitten, zeg maar.
Nou, dat was sowieso, was ik sowieso nooit. Maar ik bedoel, het was meer zo van, ik dacht, oké, ik heb iedereen aan het werk gezet. Volgens mij kan ik gaan.
Ja.
Maar dat was heel, moest ik enorm aan wennen.
Ja.
En dat ik gewoon dacht, nou, dus de rest van de dag is gewoon voor mij. Of,
ja.
Daar ben ik steeds beter in geworden. Ook gewoon te zeggen van, ik ben er niet. Of ik ben nu weg. Dus dat moest ik wel heel erg leren. En iets anders is dat ik, het klinkt nu heel erg, het stelt niet zoveel voor, maar ik ben begonnen met boksen.
Ah, leuk!
Ja,
leuk.
Ja. Nou, ik ben ik ben niet bewust begonnen met boksen, maar ik ben begonnen met een personal trainer en die bleek te boksen.
En toen dacht jij...
Toen wist ik niet, zei hij, ja, nu je bokshand, toen dacht ik, wat?
Gaan we boksen?
Ja, en dat blijkt eigenlijk heel leuk te vinden.
En ook als uitlaatklep of echt als meer als sport?
Nou, het was wel echt bedoeld om mezelf meer in beweging te krijgen. Want ik bewoog echt veel te weinig. En ook wel omdat ik... ik wilde gewoon meer met mijn lichaam doen. Ik deed alles met mijn hoofd. En dat vond ik... daar was wel tijd voor. En het was meer een soort toeval eigenlijk. Kwam hem tegen. Dat is iemand die ik van een tijd geleden ken. En toen zei hij... Toen bleek ik dus ineens midden in... was het een bokstraining. Ik wist niet dat het was. Mm-hmm. Maar ik vond... uitlaatklep. Ook wel. Maar kijk, ik weet niet of je mijn handen hebt gezien. Ik heb hele kleine, tere handjes.
Ja, dat is veel kleiner in het echt dan je denkt. Dat heb ik ook net tegen haar gezegd toen ze binnenkwam.
Ja, dat zegt iedereen tegen mij. Jij bent trouwens ook kleiner in het echt.
Bedankt.
Dan je denkt.
Of weet ik niet.
Ja, het is niet alsof ik heel veel woede moet loslaten erop of zo, maar...
Ja, je bent niet een boze... Mensen denken altijd, nou...
Nee, helemaal niet.
Die vrouw die zit vol met boosheid.
Nee. Ik vond het ook grappig in jouw Volkskrant Magazine interview. Dat jij zegt, iedereen denkt altijd kwaad. Maar ik ben vet leuk.
Ik ben leuk.
Ja, ik ben volgens mij wel leuk. Nou ja, goed. Maar dus niet een soort van woede uitlaatklep. Maar wel...
maar energie.
Lekker bezig
zijn.
Energie,
ja, je lichaam zeg maar meer laten gaan. Ja.
En wie of wat heeft jou geraakt of geïnspireerd... dit jaar?
Oh ja, dat had ik het.
Ja, we gaan nu even...
De diepte in. We zijn ruim een uur in dit gesprek. Nu gaan we echt de diepte in.
Oh, moeilijk. Oh.
Ja, of iets wat je gelezen hebt of gezien hebt waarvan je dacht...
Nou,
ja, vet.
Dit moet iedereen weten. En dit is super inspirerend.
Ik zei al dat ik het best wel een saai jaar vond, toch?
Ja, dat zei je. Ja.
Ja, ik vind het gewoon...
Het mag ook bestaan.
Saai jaar.
Niemand heeft jou...
Nee, dat is niet waar. Nee, maar mensen raken mij constant.
En je moet het ook maar net even... Want het zijn van die vragen... Ik kan hier zelf ook nooit zo tegen.
Ja, wat nou echt heel profound.
Want dan moet je weer één ding gaan noemen. Terwijl je denkt, ja, wat dan in hemelsnaam?
En
dus
dan
we kunnen dit ook hier gewoon, weg. We kunnen ook gewoon doorgaan.
Ja.
Met de volgende vraag.
Ja, ik geloof dat ik het even niet... Dat er niet één persoon was of zo.
Zullen we dan gaan vooruitblikken even?
Ja, even kort.
Ja, dat lijkt me wel
2023.
Leuk. Ik vind dit is altijd een hele leuke vraag. Welke krantenkop wens jij 2023 toe?
Oh. Um.
Maar ja, dat is eigenlijk ook...
Vluchtelingen wereldwijd gelijk behandeld.
Kijk, ja.
Even terugblikken op 2022 en hoe we met Oekraïners om zijn gegaan. En hoe we met andere vluchtelingen zijn omgegaan.
We weten dat we het kunnen.
Ja.
Als in, het is in Nederland is laten zien hoe je kan reageren op mensen die moeten vluchten.
86.000 Oekraïners opnemen. Geen probleem.
Nee.
En dat was allemaal...
Je centje pijn.
Precies.
Niks aan de hand. Dus dat kan.
Het kan inderdaad.
Maar we willen het niet. En ik vind dat echt in dat jaaroverzicht wat ik gisteren... kwam dat ook niet voorbij, hoor.
Nee.
Nee. Over de ongelijke behandeling. Daar hebben wij natuurlijk ook wel veel over.
Nee, maar dat vonden mensen ook moeilijk als je dat benoemde. Hè? Want dan ging je het ook meteen weer negatief maken. Ja. Ja. Doe jij goede voornemens?
Nee.
Of iets van vooruitblik of zo? Of is dat niet iets... Zie jij dit eigenlijk als een soort overgang van weer een nieuwe... Of is dat helemaal niet...
Het is gewoon het leven.
Het is gewoon het leven. Het is gewoon maandag weer. Dus...
Ja, gewoon maandag.
Ja, ik weet niet. Ik ben niet zo van de goede voornemens. Misschien moet ik dat wel doen, maar... dingen overkomen mij altijd een beetje.
Opeens ben je hoofdredacteur.
Ja, nee, echt.
Opeens ben je
opeens zit je hier ook.
Zo is het wel. Ja,
dus... Ik hou ook niet zo van goede voornemens. Maar,
soms denk ik wel eens, ik moet wel iets meer de regie nemen. Ik neem het de regie wel... op het moment, zeg maar niet vooruit.
Het kan wel leuk zijn, vind ik zelf, om over het jaar na te denken van... Oké, er komt weer een nieuw jaar aan. Of je dat nou nu doet of in september of whatever dan doet. Na je vakantie, whatever. Maar zo van... Wat voor leuke dingen. Ik hou helemaal niet van de... En ik moet nu afvallen en sporten. En zeg maar wat mensen klassiek aan denken bij goede voornemens. Maar meer van... ik zou het eigenlijk wel vet vinden om eens een keer... Nou, zeg maar wat.
Uit een vliegtuig te springen.
Uit een vliegtuig te springen.
Nee, dat lijkt mij helemaal niet leuk.
Nee, nou duidelijk.
Maar ik zou wel... ik denk wel dat ik nog meer tijd voor leuke dingen... dat deed ik al wel. Maar wil in... inruimen.
Ja, echt zo van tijd voor leuke dingen maken.
En ook, ik wil misschien toch ook kijken of ik weer even naar het buitenland kan. Een tijdje.
Voor wat langer.
Om wat langer daar te zijn.
En heb je ook al een idee waar je dan heen zou willen?
Nog niet echt.
Nou, dat lijkt me een heel leuk iets om over na te gaan denken. Ja.
Ik vind het grappig dat jij zegt, dingen overkomen mij altijd een beetje, want ik denk, ik heb dat ook
voelt
heel
voor ons
erg.
Ook heel erg zo.
Voelt voor ons heel erg van,
ik beland ergens.
Je belandt ergens
in het theater ook mee. En opeens
wat natuurlijk heel leuk kan zijn ook. Want je staat ook open voor dingen. En je fixt het wel of zo. Maar ik heb wel, en dat heb ik al een paar jaar. Dat ik denk, het is allemaal leuk en aardig. Die mentaliteit. Maar ik heb ook vaak het gevoel dat ik een beetje achter de feiten aanloop of zo. Dus wat dus altijd wel helpt. Is ergens een moment in het jaar inruimen. En ik doe dat dus ook wel graag aan het begin. Om inderdaad eventjes een soort van... Nou, dit jaar zou het leuk zijn als het een beetje in het teken staat van dit. En ik had het afgelopen jaar had ik voorgenomen om mijn rijbewijs te halen. Nou, ik heb hem nog niet gehaald, maar ik zit er tegenaan. Maar dat was dus...
Dat wil ik.
Maar dat is dus... Het is wel echt een heel fijn... Want ik ben dus ook aan het begin van het jaar begonnen met weer mijn rijlessen nemen. Weer alles aanzwengelen. En dat maakt het...
Het is wel een nieuw begin.
Ja, maar. Eventjes een soort frisse wind of zo. Dan niet per se super rigide... Maar wel iets meer, gewoon iets meer.
Wat wil ik zelf?
Duiding, zo. Wat wil ik zelf ergens? Waar wil ik naar? Want anders dan, voor ik het weet, is het weer een jaar voorbij. Heb ik weer mijn rijbewijs niet. En dat gebeurde al 5 jaar lang.
Ja.
En dan, dus dan vind ik het wel leuk.
Ja, nee, dat is wel waar. Rijbewijs stond ook op mijn lijstje, was ik vergeten.
Nee, doen we dat 2023.
Meteen bellen naar die rijschool.
Ja.
Dan kan je er ook niet meer onder.
Ik had het dus wel gedaan, hè? Maar het staat helemaal vol. Want door corona waren allemaal. Allemaal
iedereen dacht, ik ga nu rijlessen.
Ja, want heel veel lang kon het niet natuurlijk. Ja. Dus zij zitten allemaal best wel vol. Maar misschien dat het voor volgend jaar weer kan.
Ja. Oké, allerlaatste vraag. Mm-hmm. Weer zo'n grote. Wat wil je onze luisteraars meegeven voor 2023? Behalve dat ze allemaal een abonnement op de One World moeten nemen.
Ja, want dat geven wij al mee.
Ja, dat gaan wij ze nog wel even meegeven.
Vind ik heel goed advies. Jeetje, wat wil ik ze meegeven? Wees niet bang voor kritische mensen. En zet ze niet weg. En voor dingen die ongemakkelijk klinken. Of aanvoelen voor jezelf. Want heel vaak gaat het niet over jou.
Nee.
Het gaat niet over jou.
Ja.
Nee, het gaat heel vaak namelijk echt niet over jou.
En mensen denken al snel, het is een aanval op mij. Of wat ik nu zeg of doe. Terwijl
trek jezelf los van wat er... van de kritiek die je hoort. en of die je ziet. En durf een beetje dapper te zijn en dingen te bevragen, at least, weet je wel. En niet, je hoeft niet meteen op de barricade of ik voel het allemaal. Maar we hebben wel meer kritische mensen nodig. En kritisch is niet negatief.
En het is ook niet zo als je dat je meteen wat mee moet met kritiek of zo. Nee. Want luisteren ernaar is ook al eigenlijk iets. Ja.
Even nou, inken, heel, niet meteen in de tegenstelling.
Nou, wat je nu dus heel erg hoort, is dat het een soort terugkerend ding is van... Ja, je hoort alleen maar de extreme en het zwijgende midden, a.k.a. het redelijke midden, die hoor je niet. En die mensen, die zijn eigenlijk waar we op moeten bouwen. Nou, daar ben ik het echt niet mee eens. Want dat zijn de mensen die passief zijn.
Ja, die het in stand houden.
Die alles in stand houden. En die willen
die wegkijken.
Niks wegkijken, die niet willen dat dingen veranderen. Die verandering eng vinden. En iedereen vindt verandering eng, hè? Eventjes voor de duidelijkheid. Het is niet alsof mensen die wel hun mond open doen, die verandering, dat voor hun niet ook ongewis is. Hè? Maar ik denk dat wat ik zou willen, is minder van het gezapige gelul de hele tijd over het midden, dat ze allemaal zo geprezen zou worden. En meer waardering voor mensen die hun nek durven uit te steken. En dat niet gelijk nek durven uitsteken voor rechtvaardigheid. Dus niet mensen die nek durven uitsteken om vervolgens te zeggen dat de wereld wordt geregeerd door reptielen. Dat is wat anders.
Ja.
Dat is niet...
Mogen duidelijk zijn, maar verkeerde nek. Het nog even verkeerde zeggen.
Nek. Ja, maar omdat het heel vaak gelijk wordt getrokken. Alsof van de extremen, linker en rechterzijde. Sorry, maar dat zijn echt niet dezelfde...
Nee.
Dat zijn niet dezelfde...
Idealen of
idealen.
Mensen.
Of nee. Dus daar ook gewoon iets meer bewustzijn over. En waardering voor die mensen. Want heel veel wat mensen vergeten is dat heel veel van de dingen, heel veel van de waarden en de verworvenheden waar we nu, die we nu zo gewoon vinden, zijn bevochten door mensen die toen ook, ik wil het woord niet gebruiken, maar die ook voor waanzinnigen werden verklaard.
Ja, die werden ook
verketterd
als,
werden en weggezet.
Het is toch allemaal goed zo en het is toch zo hoort het gewoon.
Ja, en dan zit je nu lekker in je redelijke midden te hangen met je stemrecht en je weet ik wat. Dat kan omdat er mensen waren die bereid waren om verketterd te worden.
Ja, juist door die extremen.
Ja.
Blijkbaar. Zitten we nu in een wereld waarin we juist wel veel rechten hebben. Of tenminste, waarin wij veel recht, meer rechten hebben dan vroeger.
Ja, en dat ze dat dus niet voor zichzelf, dat die mensen dat niet per se voor zichzelf doen.
Nee.
Maar dat ze dat doen omdat ze hopen dat er iets beters uit voortkomt.
Ja. Dit was aflevering 115 en dit was ook het jaar 2022. Bedankt, Sada.
Dank jullie wel.
Fijn dat je was. En neem allemaal even een abonnement op One World. Doe maar gewoon. Trust us. En de show notes van deze aflevering vind je op damhoney.nl/aflevering-115. Over een paar dagen is daar ook het transcript te vinden.
Ja, bedankt ook aan de Holy Four. Daniel van de Poppen voor de edit. Lucas de Geer, die vandaag jarig is op de dag dat we opnemen. Gefeliciteerd Lucas voor de jingles. Lisbeth Smit voor de website. Melissa van der Zanden, onze wonderbaarlijke, fantastische stagiair die nu even lekker vakantie heeft, is je gegund meid. En bedankt Amber Script voor het chiller maken van de transcripten.
Ja, en veel dank ook aan de menselijke transcripters. Marleen, Marlou, Marloes, Elise, FQ, Shura, Melissa, Barbara, Fenna en Joan.
Stuur post naar info@demmoney.nl. Geef ons je kritiek. Geef ons je mailtjes dat je vindt dat we te negatief zijn. Want we lezen het gewoon graag. En
we reflecteren er graag op.
Ja, precies. Want ik denk ook soms kunnen we misschien ook wel eventjes, weet je, mag ook soms misschien wat lichter. It's okay. Stuur het vooral. We zijn niet boos. En geef ons, of we zijn soms wel boos, maar dat mag ook gewoon. Ja. En geef ons geld via petjeaf.com/damhoney.
Ja, of doe het allemaal niet.
Wacht, even nog leuk. Als je geld geeft, krijg je dus bonusafleveringen. En ik denk dat we daarin dan eventjes gaan kijken wat Marilotte en ik voor komend jaar.
Een eigen reflectie en vooruit.
Doen we even van wat willen wij nou eigenlijk in 2023?
Ja, leuk.
Jij had vorig jaar je rijbewijs. Wat wil je dan komend jaar? Leuk.
Ja.
Of luister niet en geef geen geld. En fijn, weet je.
Allemaal maar.
Zelf weten.
Even, hè. Rest ons niets anders dan jullie een Happy New Year te wensen.
Happy New Year.
Happy New Year. See you on the other side.
Gaan we dan in 2023 eindelijk het patriarchaat lopen?
Ja, dus vraag aan jou.
Sarah. Echt heel verontrust. Zo van, moet ik dat gaan doen?
Ik dacht dat we daar al lang mee bezig waren.
Ja, maar gaat het lukken om het te slopen?
De laatste steen geslopen worden?
Het gaat niet lukken, maar we doen ons best.
Moedig
voorwaarts.
En ja, weet je. En verder moet lekker iedereen ook gewoon. Want dat is ook het patriarchaat slopen, denk ik. Gewoon lekker doen wat je wil. Ja.
Yes!
Precies, zelf weten.
Zelf weten.
Doei. Doei.
Hey, pst. Ga even snel naar emma-sleep.nl voor een bergkorting op heerlijk slaapspul.
Zoals het kussen van je dromen of het matras van je dromen.
Gebruik de code DAMNHONEY aan elkaar om nog eens 10% extra korting te krijgen. Bovenop de kortingen die je al op emma-sleep.nl vindt.